Goedemorgen allemaal. Ik hoop dat jullie allemaal met een heel blij gevoel uit je bed gekomen zijn. Want ik heb een goede boodschap vanochtend. Een hele goede boodschap. Voordat ik daaraan ga beginnen, wil ik met jullie bidden. Laten we bidden. Heer Jezus, ik dank u dat u hier bent. Bij ons. Bij mij. Dat u ons kent. Dat u ons hart kent. Dat u ons hele wezen kent en dat u ons lief hebt. Ik dank u, Heer Jezus, voor uw liefde. En we zegenen uw naam, Heer, de naam van Jezus. En Heilige Geest, ik vraag u om te komen in onze harten met uw vrede. En onze oren te scherpen, zodat we kunnen luisteren naar wat u op dit ogenblik tot deze gemeente zegt. Amen. Nou, ik had het al voorspeld. Ik heb heel goed nieuws voor jullie. Stel je eens voor dat er een plaats zou zijn hier op aarde waarvan je zou zeggen, daar is God. Daar kun je God ontmoeten. Je kunt er naartoe gaan, je kunt afreizen en daar kun je God ontmoeten van aangezicht tot aangezicht. En je kunt luisteren naar zijn woorden, je kunt je vragen kwijt, je kunt je verhaal kwijt en hij zal je vrede geven in je hart. Door de woorden die hij spreekt. Zou dat niet fantastisch zijn? Stel je voor dat die plaats er is, heel concreet. Dat je zegt van nou, we nemen de A28, afslag 11, Horst. En dan gaan we zo richting Zeeweg. En daar is die plek. Daar ga ik zitten en daar ontmoet ik God. Of alle vliegangst en spijt, of vliegschaamte en spijt. We gaan naar Jeruzalem of Toronto of Bethel. Ik noem er een paar plaatsen. Als het 100% zeker was dat je daar één op één met God zou kunnen spreken, zou je dan gaan? Ik wel. Nou, het goede nieuws vandaag, wat ik jullie breng, is dat die plek er is. Heel concreet. En ik heb dat gevonden, de locatie van die plaats, in de Bijbel. Ik zat te lezen en ineens raakte het me. Ik denk, daar staat het gewoon. Daar staat er letterlijk dit en ik lees het eventjes voor uit de Bijbel. Ik zal daar met u samenkomen. En over alles met u spreken. Dat is toch mooi? Waar gaat dat over, zul je je afvragen? Nou, ik kan je vertellen, de plek waar het over gaat is een ambulante plek. Een plek die meereist. Waar jij ook heen gaat, die plek gaat met je mee. Als dat geen goed nieuws is, dan weet ik het niet meer. Ik zal je verklappen waar het staat. Het staat in Exodus 25. En Exodus 25 gaat over de inrichting van de tabernakel. En dit gedeelte wat ik hier juist voorlas, gaat over de ark van het verbond. En ik ga even lezen vanaf vers 21. Dus je hebt Exodus 25 en ik ga lezen vanaf 21. En daar staat, gij zult het verzoendeksel bovenop de ark leggen. En in de ark zult gij de getuigenis leggen die ik u geven zal. En dan komt die zin. En ik zal daar met u samenkomen. En van het verzoendeksel af tussen de beide cherubs op de ark ter getuigenis over alles met u spreken wat ik u voor de Israëlieten gebieden zal. Dit is dus waar God Mozes ontmoet. Dat is ook waar God ons ontmoet. En nou voel ik je teleurstellen. Je denkt natuurlijk bij jezelf, ja wacht eens even, die ark is weg. Die is onvindbaar. Er zijn heel wat expedities geweest om dat ding te vinden, maar die is er niet. Nou, het gaat ook niet echt om een concreet voorwerp. Je moet je voorstellen dat de Bijbel een soort prentenboek is. Daar worden beelden in geschetst van de geestelijke realiteit. Dus als die ark uitvoerig wordt beschreven in Exodus gaat het om een geestelijke realiteit die erachter zit. Dus als je heel nauwkeurig gaat lezen wat er staat, hoe die ark gemaakt werd, dan zegt dat je iets over een werkelijkheid die erachter zit. En laten we eens goed kijken naar die ark. Er staan afmetingen, maar er staan ook materialen beschreven. Zo staat er beschreven dat de ark gemaakt is van acaciahout. Het is een kist gemaakt van acaciahout. Acaciahout van de acaciaboom, dat verbaast je niet natuurlijk, is een soort hout, hardhout met een rode gloed. En als ik denk aan rode gloed, dan denk ik aan het woord voor rood, Edom, in het Hebreeuws, verwant met Adam, mens. Dus dat hout, een hardhout, heel erg mooi ook om te zien, met een vlammende nervatuur. Dat hout is een beeld van de mens. Maar dat hout moest worden overtrokken door goud, door zuiver goud. Dus over dat hout heen kwam goud, zuiver goud. En zuiver goud staat voor God, voor goddelijk. En dan begrijp je meteen dat de ark van het verbond een beeld was van de Heer Jezus die in het vlees kwam. In de Hebreeënbrief staat er dat de Heer Jezus had, net zoals wij, een soort van menselijke natuur. Hij werd ook op gelijke wijze verzocht. Staat er in Hebreeën 4 vers 15, maar staat er dan achter zonder te zondigen. Hij had die menselijke natuur wel, maar die menselijke natuur, die zondige menselijke natuur, kwam nooit naar buiten. Wat je van hem tegenkwam, was zijn goddelijke natuur. De mens zoals die ooit bedoeld was. Een mens die bekleed was met een goddelijke natuur. En als je dan in die kist keek, en dat staat ook al in hetzelfde gedeelte wat ik je net voorlas, daar ligt, en hier staat de getuigenis, wat ermee bedoeld wordt, dat zijn die twee stenen tafelen met de 10 geboden. Die lagen in die kist. Dus geïntegreerd in de Heer Jezus die in het vlees kwam, waren de 10 geboden. Bij hem werd werkelijkheid wat Jeremia al veel eerder geschreven heeft. Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen. De Heer Jezus was de eerste bij wie dat het geval was. De wet van God zat binnenin hem. Was geïntegreerd in zijn persoonlijkheid. En dat kan ook bij jou. Hij is de eersteling en wij zijn de volgelingen. Hij is de eerste onder vele broeders, maar wij zijn de broeders. Dus wat er bij hem realiteit was, is in de geestelijke zin ook realiteit in ons. En wij hebben de ongelooflijke eer om dat uit te leven hier op aarde. In die kist, in die ark van het verbond, lag nog iets. Een kruik met manna. Manna is het brood dat uit de hemel neerdaalt. Manna zijn de woorden van eeuwig leven, zoals Petrus dat zei tegen de Heer Jezus in Johannes 6 vers 68. Jezus bracht vanuit een goede schat, vanuit wat er binnenin hem was, goede dingen voort. En die goede dingen kwamen uit zijn binnenste, uit zijn hart. En zo kan het ook bij ons zijn, dat er vanuit ons binnenste stromen van levend water zullen vloeien. Volgens Hebreeën 9 vers 4 lag er ook nog de bloeiende staf van Aaron in die kist. Daar wil ik een volgende keer over praten. Houd deze twee dingen vast. De wet van God, geïntegreerd in Jezus in het vlees. En woorden van eeuwig leven die eruit kwamen. Vanuit een goede schat bracht hij goede dingen voort. Nooit en te nimmer was het zo dat zijn menselijke natuur de overhand kreeg. Het was altijd zijn goddelijke natuur die de menselijke natuur bedekte. Dus als wij God willen ontmoeten, net zoals Mozes, dan is dit de basis. De Heer Jezus die in het vlees kwam. Maar God ontmoette Mozes niet vanuit de kist als het ware, maar vanaf het deksel wat erop lag. Die kist was gemaakt van acaciahout, bedekt met goud. Maar het deksel was puur, zuiver goud. Het was dus een gouden plaat van ongeveer 1,10 meter bij 70. Die gouden plaat was puur en zuiver goud. Puur en zuiver goud. Een beeld van de onvermengde goddelijkheid. En dat zoendeksel, zoals het vaak genoemd wordt in de Bijbel, is in het Hebreeuws kaporet. Probeer dat te onthouden. Kaporet. En het woord kaporet komt van kavag. En dat betekent bedekken. Dus dat deksel bedekte, als het ware, de zoon die in het vlees gekomen was, bedekte de 10 geboden, bedekte ook het manna, het brood dat uit de hemel kwam, afgesloten. En vanaf dat deksel spreekt God. Nou is er met dat woordje kaporet, ik had het al gezegd, iets bijzonders aan de hand. Je kunt met Hebreeuwse woorden, ja, ik zou bijna zeggen spelen. Je kunt ze uit elkaar halen. Je kunt kijken, wat is het kernwoord? En meestal is het kernwoord gevormd door 3 letters. Kaporet heeft meer dan 3 letters. Het is de kaf, het is de p, het is de res en het is de taf. Dat zijn er dus 4. Nou is het woordje kaf, als dat voor een woord staat, vaak in de betekenis van als. Als, zoals. En zoals ik al zei, in het Oude Testament en ook vaak in het Nieuwe Testament vind je beelden die iets vertellen over een geestelijke realiteit. Dus die beelden zijn als het ware een voortdurende boodschap. Zoals dit is, zo is het in het echt ook maar veel mooier. Dus als we het woordje kaporet bekijken en we gaan uit van het eerste woordje die letter kaf, zoals, en dan komen we aan het tweede gedeelte en dan is dat de p en de res bij elkaar, por, maar je weet, de klinkers zijn er later ingezet. Het gaat dus om die 2 letters, de p en de res, en die p en de res, dat zijn ook de letters die staan voor stier. Zoals een stier. En dan komen we bij de laatste letter, de taf. En daar hebben we het heel vaak over gehad. Alef, taf. Ik weet het begin en het einde. Maar de taf werd vroeger geschreven als een kruis. Een kruisje. Dus dan krijgen we zoals een stier die wordt gekruisigd. Dus hier zien we dat die goddelijke natuur, dat zuivere goud van het zoendeksel, het kaporet, die goddelijke natuur, daarin zit de boodschap, die wordt als een stier gekruisigd. Als je gaat zoeken in Leviticus, dan kom je daar tegen het offer van de stier. En ik ga het eventjes opzoeken. Dat is het offer dat gebracht werd. En je kunt het vinden in Leviticus 4. In het begin van Leviticus worden al die offers besproken. En de stier werd geofferd als het hele volk had gezondigd. Het begint bij Leviticus 4 vers 13. Als de hele vergadering van Israël zonder opzet, zonde gedaan. Dus dat betekent zonder dat ze door hadden, zonde gedaan hebben. En dit voor de ogen van de gemeente verborgen is gebleven en zij tegen één van al de geboden des Heeren iets gedaan hebben dat niet gedaan mocht worden. Ze zijn dus schuldig geworden. Dan moest er voor het aangezicht van de Heer een stier worden geofferd. Dus de boodschap die in het woord kaporet zit is, hier is een goddelijke natuur die geofferd wordt voor het hele volk. Dus ook voor jou. Ook voor mij. En ik moest denken aan een oud lied van Johan de Heer. En in het koortje, het refrein, werd er dan gezongen. En ik heb het hier voor me, zo'n combibundel van vroeger. Geen andere pleitgrond hebben wij. Niets maakt naast hem ons vrij. Het is genoeg dat Jezus stierf. Ja, stierf voor u en mij. Johan de Heer 562. Later ook opgenomen in de opwekkingsbundel. We hebben geen andere pleitgrond. Alleen op basis van het offer van de Heer Jezus kunnen we God ontmoeten. En dan ga ik nog even terug naar Exodus. Want daar staat dit. Ik zal daar met u samenkomen. En het woordje samenkomen is hier een bijzonder woord. Het woord samenkomen betekent vestigen. Dus je komt niet zomaar even vluchtig samen, je vestigt je. En ik moest ook denken aan wat er in Hebreeën 12 staat. En ik lees dat even voor vanuit Hebreeën 12. Dat is die bekende tekst, hè. Ik begin even bij het begin. Laat ons oog, dat is vers 2 trouwens. Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder des geloofs. Dus ons oog moet gevestigd zijn op Jezus, de leidsman en de voleinder van ons geloof. In de NIV-vertaling, de New International Version, staat het woordje fixed. Vestigen, gefixeerd. Dus ons oog moet en mag gefixeerd zijn op Jezus. Dat betekent dat je geen oog hebt voor andere dingen. Je let alleen op Jezus. Net zoals Jezus alleen op jou let. En als ons oog is gevestigd op Jezus, vanaf zijn volbrachte werk aan het kruis. En wat mij zo opviel is dat hij dus in zijn goddelijkheid, hè, dat zuivere goud gestorven is voor ons. Dat is heel bijzonder. Op basis van zijn offer, hè, daar kunnen we ons op richten, daar kunnen we op gefixeerd zijn. Er is niets anders dat als basis kan dienen. Er is geen andere pleitgrond. Vanuit die basis kunnen wij God ontmoeten. En dan gaat hij tot ons spreken. En dat is het woord devarim. Dan komen die woorden van eeuwig leven tot ons. Waarvan Petrus zei, waarheen zouden we kunnen gaan? U hebt woorden van eeuwig leven. En hij gaat tot ons spreken. En nu even heel praktisch. Wat betekent dat voor ons? Waar bevindt zich onze ark? Waar bevindt zich ons zoendeksel, onze kaporet? Het antwoord is in het Oude Testament, in het Heilige der Heiligen. In een afgesloten ruimte. Maar de Hebreeënbrief leert ons dat wij vrij toegang hebben tot de ark van het verbond, tot het Heilige der Heiligen. Dat Heilige der Heiligen in de realiteit van deze aarde is er niet meer. Maar in de geestelijke realiteit wel. Het Heilige der Heiligen is in jouw binnenkamer. Zoals de Heer Jezus leerde bij het Onze Vader. Ga in je binnenkamer. Als je wilt praten met God. En je wilt ook horen wat Hij tegen jou zegt. Neem daar tijd apart voor. Ga in je binnenkamer. Sluit je af van de rest. En bid dan op basis van wat Jezus gedaan heeft. En nou kom ik bij Filippenzen. Filippenzen 4 vers 4. Daar staat precies hoe je het moet doen. Hoe je het moet aanpakken. Daar staat dit. Verblijdt u in de Heere te alle tijden. Wanneer? Altijd. Kun je je verblijden in je omstandigheden? Heel vaak niet. Kun je verblijden in de dingen die je op dit ogenblik op aarde ziet gebeuren? Zeker niet. Maar ga in je binnenkamer en baseer je op het werk van de Heer Jezus. En dan ga je je verblijden in wat Hij gedaan heeft. Wederom zal ik zeggen. Dus Paulus legt hier een enorme nadruk op. Hij zegt het niet één keer, hij zegt het twee keer. Verblijd u. Als in de Bijbel iets herhaald wordt, dan wordt er een enorme nadruk op gelegd. Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. De Heer is nabij. Dus naar buiten toe kun je gewoon vriendelijk zijn. Vol liefde, want die liefde die in Jezus was, zit ook in jou. En als het af en toe moeilijk is, Paulus schrijft erachter, de Heer is nabij. Hij is er, hij zorgt voor je, hij helpt je. Wees in geen ding bezorgd. Wees in geen ding bezorgd. En het woord voor bezorgd, dat komt voor van een woord dat betekent afleiding. Dus eigenlijk staat er, laat je niet afleiden. Maar, staat er dan, laat bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. Dus als je in die binnenkamer bent en je ziet, je baseert je op wat Jezus heeft gedaan, dan kun je niet anders dan danken. Heer Jezus, dank u wel voor wat u gedaan hebt voor mij aan het kruis. Dat u gestorven bent, niet alleen voor mij, maar voor een heel volk. Dat u ons hebt gereinigd en gezuiverd en hebt behouden. Dank u wel dat u mij hebt gezuiverd en gereinigd en behouden. En dank u wel dat ik net mag zijn zoals u, met de wet geschreven in mijn hart. En dat ik net zoals u woorden van eeuwig leven vanuit mijn binnenste mag laten komen. Dank u wel, Heer Jezus. En zo mag je komen tot dat verzoendeksel, tot die troon van God. Hem naderen. En dan mag je ook smeken en bidden. En je mag vertellen wat er op jouw hart ligt. En je mag je verblijden over het feit dat door al die omstandigheden heen je dichter bij God komt. En dan ga je dus door gebed en smeking met dankzegging naar God toe. En dan staat er dit mooie zinnetje. Filippenzen 4 vers 7. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. Dus je komt met dankzegging bij God, met alle sores die je hebt, met alle problemen die je hebt, maar je dankt hem voor wat hij gedaan heeft. En dan gebeurt er iets wonderlijks. Dan komt er vrede in je hart. De omstandigheden mogen misschien hetzelfde zijn, maar jij bent veranderd. Er is vrede van God zelf in je hart neergedaald en die vrede behoedt je, beschermt je, bewaart je hart en je gedachten in Christus Jezus. Geen andere pleitgrond hebben wij. Niets maakt naast hem ons vrij. Het is genoeg dat Jezus stierf. Ja, stierf voor jou en mij. En zo wens ik je een week toe waarin je in je binnenkamer hem gaat danken en je gaat beseffen wat hij gedaan heeft voor jou. Zodat je kunt gaan leven vanuit de vrede die je gedachten en je hart behoedt. Amen.